Goedemorgen. Laurien had wel drie keer gezegd, er zijn er veel weg, dus ik ben blij met allen die hier zijn. En een vreugde om samen weer het woord te openen. Ik moest even denken, gisteren was het Koningsdag. En we hebben wat beelden gezien op de televisie. Mijn vrouw die kijkt daar heel graag naar. Soms kijk ik een beetje mee. Al die juichende mensen aan de kant van de weg. Allemaal enthousiast. En als dan de koning inderdaad langskomt, dan wordt hij toegejuicht en bejubeld. Dan denk ik, wat voor beeld hebben zij in hun achterhoofd? Wat is hun criterium voor een goede koning? Waarom zijn ze zo enthousiast? Het zou interessant zijn om een onderzoek te gaan doen en te vragen aan de mensen, wat vind jij een goede koning? En jij? En waarom? En dan de criteria op papier te zetten. Ik denk dat het heel erg zou samenhangen met een politieke partij, een politieke gezindheid. De Groenen, die hebben een heel andere verwachting dan de liberalen. Hè? En de socialisten weer anders dan D66, noem maar op. Hè? Ieder van ons heeft zo een beeld. En zo hebben we gelukkig ook een beeld van God. In de Bijbel is David een goede koning. He, dat is wel degene die er misschien uitspringt in het Oude Testament. Maar mijn eerste vraag is, waarom was die een goede koning? Denk er maar eens over na, maar we gaan een gedeelte lezen uit het Oude Testament, eigenlijk als een inleiding om dadelijk ook nog naar de Efezebrief te gaan. Maar er is één eigenschap van hem die er bovenuit springt. En ik hoop dat u het registreert al als we samen lezen. 2 Samuel 9, daar vindt u dat verhaal. Staat in mijn Bijbel boven David en Mephibozet. David, koning David, zei, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen te willen van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David. En de koning vroeg hem, ben jij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zei de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg, waar is die? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lo-Debar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lo-Debar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. Daarop zei David, Mephibozet. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen te wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En je zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij, Mephibozet, zich neer en zei, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken. Gij, uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Alle die in het huis van Siba woonden waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover dit magistrale verhaal. En dat weegt misschien op tegen het verhaal wat Marcel ons gelezen heeft. Er zit een gelijkenis in, een overeenkomst in. Wat is de grootste eigenschap, de mooiste eigenschap van koning David? Daar kun je over reden twisten, er zullen misschien hier ook verschillende opvattingen zijn, maar voor mij is hier een van de hoogtepunten van zijn bewind. Wat springt hij hier uit boven als een tijdgenote? Weet u wat in zijn dagen normaal was? Als er een nieuwe dynastie aan het bewind kwam, een nieuwe familie van heersers of koningen, dan werd de oude dynastie die werd uitgemoord. Die werden allemaal een kopje kleiner gemaakt. Waarom? Dat waren rivalen voor de nieuwe vorst, de nieuwe koning. En zo had David ook kunnen doen. Denk eens even terug aan het verleden, de jaren die hieraan vooraf gaan, voordat koning David echt op de troon zit. Wat heeft Saul hem allemaal aangedaan? Wat heeft hem opgejaagd? Jarenlang als een hert opgejaagd door de bergen van Juda. En hij heeft moeten vluchten naar het buitenland. Hij heeft zich moeten gedragen bij de Filistijnen als een dwaas om in leven te blijven. Hij heeft in de grot geslapen enzovoort enzovoort. Allemaal door koning Saul. En eindelijk is dan die geschiedenis een beetje voorbij. Saul heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt. En dan duurt het nog even voor David echt koning is over het hele rijk, over alle 12 stammen. Dan zit hij op de troon. En dan zegt hij, is er nog iemand over van het huis van Saul? Er is een knecht, Siba, die hem in het oor fluistert dat in een dorpje in de bergen van Juda, daar woont iemand. En dat is Mefiboset. En die wordt dan opgehaald. Ik denk dat de eerste reactie van Mefiboset was dat hij geweldig schrok. Waarom moet ik bij de koning komen? Wat hangt me boven het hoofd? En dan lees je dit verhaal. En ik wil, we zouden veel langer over kunnen spreken, maar we eigenlijk twee dingen uit het verhaal noemen. Het valt op dat David zegt al heel in het begin, in vers 1, dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. En dat wordt herhaald nog eens in vers 7, waar hij zegt, ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. David kon wraak nemen op dit moment. Maar dat gebeurt niet. Hij kiest om trouw te zijn ter wille van Jonathan. Wie was Jonathan? Wel, Jonathan was een zoon van Saul. Ik weet ook dat groeide in het verleden al een vriendschap tussen David en Jonathan. Ze hebben samen opgetrokken, ze hebben zelfs samen een verbond gesloten en dan elkaar dingen beloofd. En dan later, veel later, zegt David, dat telt voor mij, dat is belangrijk voor mij. Ik wil dat honoreren, ik ben daar trouw aan. Ik wil trouw bewijzen aan Jonathan. Hetzelfde Hebreeuwse woord, dat komt eigenlijk ook voor in vers 3, alleen daar wordt het heel anders vertaald. Dan zegt David, als hij is opgetrommeld, dan wil ik hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Dat is een heel ander woord in onze taal dan het woord trouw, maar het Hebreeuws heeft daar hetzelfde woord dat op vele manieren vertaald kan worden. Je kan het vertalen door weldaad, door trouw, door genade, door goede tierenheid, door barmhartigheid, door goedgunstigheid. Meestal heeft dat Hebreeuwse woordje betrekking op God. En dat is eigenlijk ook het geval in vers 3. Daar zegt David, ik wil aan hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Of de goede tierenheid van God bewijzen. En dat is magistraal. Dat David zegt, ik wil de goedgunstigheid, de genade van God laten zien. Hoe ziet de wereld vandaag de liefde van God, de genade van God, de goede tierenheid van God? Wel, het is u kunt natuurlijk eerst zeggen in en door de Heer Jezus, maar die is ook onzichtbaar. Maar het is ook in mensen, zoals het hier in David zichtbaar werd. En wat is het ongelooflijk dat wij in ons optreden, dat we iets van de goede tierenheid van God zichtbaar maken naar medemensen. Laten we zeggen dat je een geweldige aanvaring hebt met iemand. Hè? En op menselijk vlak zou je op dezelfde manier reageren. Bom, eroverheen gaan en doen alles wat maar in je hoofd opkomt. Maar dan leert de Bijbel ons dat wij anders moeten reageren, omdat we anders zijn. We hebben Jezus Christus leren kennen. En dan mogen we zo handelen. En ik denk, hier wordt zichtbaar, of hier in David maakt hij de genade van God als ware concreet zichtbaar voor medemensen. En dat zijn dus eerst woorden, maar hoe doet hij dat wel? Dat is het overige van dat hoofdstuk. Hij zegt, die man die moet zitten aan mijn tafel. En dat is het tweede wat dus eigenlijk indrukwekkend is, hoe David dat zichtbaar maakt. Het gezin van David, dat was erg groot, dat was heel complex, heel gecompliceerd met al die vrouwen. Hè. Er zullen dus vele, vele, vele zonen geweest zijn. En ik denk dat er een hele, hele lange tafel nodig was. En daar zat Salomo en daar zat Adonia, daar zat ook Absalom en nog veel meer. En daar tussenin werd een plaats gereserveerd voor Mephibozet. Hij zat daar tussen al die prinsen. Is dat niet grandioos? De schrijver van dit hoofdstuk die noemt het eigenlijk 4 keer dat hij at aan de tafel van de koning. Hij gebruikt nog 1 woord, dat is in mijn vertaling vertaald door geregeld. 3 keer zegt hij, hij zat geregeld aan de tafel van de koning. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, dan denk ik aan het Nieuwe Testament. En dan denk ik aan een tekst zoals staat in Openbaring 3. Waar staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Dat is wat God met ons wil doen. Psalm 23. Gij richt voor mij een des aan voor de ogen van wie mij benauwen. En zoals Mephibozet zat aan de tafel van de koning, zo mogen wij aan de tafel van de koning zitten en eten, lezen in zijn woord en gevoed worden door zijn geest. En ja, dat mogen we doen? Geregeld, staat hier bij Mefiboten. Dat mogen wij elke dag doen en zo mogen we genieten van alle zegeningen die God ons geven wil. We gaan naar de Efezebrief. En dan zult u wel zien hoe dit aansluit bij het verhaal van Mefiboset. Efeze 3. Efeze 3. In mijn vertaling staat erboven het geheim van de roeping der heidenen. En Paulus die is een heel bekwame schrijver, die voert de spanning eigenlijk een beetje op voordat hij helemaal to the point is. Hij gebruikt verschillende keren in deze brief en ook in dit hoofdstuk het woord geheim. Het is net alsof hij even de mensen nieuwsgierig wil maken. Dat ze op de punt van de stoel gaan zitten en zeggen, wat is het geheim waar het hier over gaat? In vers 3 zegt hij, ik heb een geheim, dat is mij door openbaring bekendgemaakt. God zelf heeft mij dat geheim geleerd. Dus ik heb het niet van mensen, maar van God gekregen. Vers 4, daar zegt hij, je moet bij het lezen van de brief maar een begrip vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. Hij zegt, door genade van God heb ik veel inzicht in het geheim van Christus. En hij komt nog een keer erop terug in vers 6 en hij zegt, in vers 8 en 9, maar eigenlijk in vers 6 gaat hij het geheim dan bekendmaken. En dat is eigenlijk de kern, de samenvatting van wat ik verder met u delen wil. Vers 6, dit geheimenis, dit is het geheim dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. En dan gaat de zin nog veel verder. Paulus maakt altijd van die ontiegelijke lange zinnen, dat is soms een beetje lastig. Maar de kern waarover ik spreek, wel vers 6, het eerste deel. Het geheim is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden zijn en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. Is zo mooi hier in de nieuwe vertaling, die al een beetje ouderwets wordt hier en daar, maar hier kun je zien, die woorden horen eigenlijk bij elkaar. Mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten. We gaan even stilstaan bij elk van die drie woorden. Het eerste is mede-erfgenamen. Dat is natuurlijk een woord wat in onze spreektaal niet zo vaak voorkomt. Je zou het alleen kunnen gebruiken op het moment dat een erfenis verdeeld wordt en je op een rij staat met de andere erfgenamen. Dan kun je zeggen, ja, dat zijn de mede-erfgenamen. Waarom gebruikt de Bijbel dat woord voor de heidenen? Wel, er is een prachtige uitleg in Romeinen 8. Er zijn heel bekende woorden die u waarschijnlijk wel herkent. Daar staat in vers 16 dat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En dan komt het. Dan zegt Paulus daar in Romeinen 8, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. En dan zegt hij, we zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Daar wordt datzelfde gebruikt. Wie is de legale of normale erfgenaam van God? Wel, dat is Jezus Christus. Alles wat God toebehoorde, alle rijkdom, alle volheid, alle heerlijkheid, was eigenlijk voor zijn zoon. We weten ook, hij kwam op deze aarde om zijn rijkdom, om zijn volheid, zijn heerlijkheid te delen met ieder van ons. Paulus gebruikt ook dat woord in Romeinen 8. Hij zegt dan, ja, als wij willen delen in zijn verheerlijking, dan delen we ook, en staat er iets wat is misschien niet zo positief, dan delen we ook in zijn lijden. Ik geloof dat net in de andere volgorde staat. Als we delen in zijn lijden nu, dan delen we ook eenmaal in zijn verheerlijking. En ik zei bij eenmaal, ik denk dat we ook nu al in zijn heerlijkheid mogen delen. We zijn kinderen van God. We hebben een heel nieuwe positie. Ik zal dadelijk nog dingen noemen. Mephibozet, die werd geweldig bevoorrecht. Maar hij zat eigenlijk als gast tussen de zonen van koning David. Was hij een zoon? Werd hij een zoon? Nee. Maar wij mogen als kinderen van God, als zonen van God, aan zijn tafel zitten. We krijgen de erfenis. En wat is die erfenis? Daar zegt de Bijbel een heleboel over. Vooral ook in de Efezebrief. In hoofdstuk 1 staat dat in hem, en dat is in de Heer Jezus, hebben wij het erfdeel ontvangen. Als u zou zeggen, wat is mijn erfdeel? Dan zou ik kunnen zeggen, het erfdeel is Jezus Christus. Zijn verlossing, zijn rijkdom, zijn heerlijkheid. Hij is ons erfdeel. In 1 vers 18 zegt ook Paulus dat hij bidt dat de Heilige Geest zal duidelijk maken hoe rijk de heerlijkheid is van de erfenis. Daar heb je een leven voor nodig om telkens eigenlijk weer een stukje te ontdekken en te zien hoe geweldig groot en rijk en heerlijk de erfenis is. Dat is de rijkdom van het feit dat we mede-erfgenamen zijn. We hebben een erfenis, Jezus Christus. En daar staan we allemaal gelijk. In het Oude Testament, u weet wel, de oudste zoon die kreeg een beetje meer. Hè? Dus de volgende kreeg wat minder. Maar er is niemand in de gemeente, ongeacht zijn functie. En er is niemand wereldwijd, ook niet als je paus bent, die meer krijgt dan de andere. We zijn voor God gelijk. En we zijn mede erfgenamen van Christus. Er staat nog een woord, medeleden. Dat is een woord wat ook niet zo vaak gebruikt, maar misschien denkt u aan een vereniging of een vakbond of een zangkoor. Hè. Je kan van zo'n veel dingen kun je een lid zijn. Misschien zeggen ja, we zijn hier in de gemeente. Het gaat vast over de gemeente. Ja en nee. Als je zegt gaat het over een gemeente, dan zeg ik nee. Maar als u zegt, gaat het over de gemeente met een hoofdlet, dan zeg ik ja. Dat is de bedoeling van dit. Er zijn vertalingen waar heel duidelijk wordt dat het gaat om het lichaam van Christus. In de nieuwe Bijbelvertaling en de nieuwe Statenvertaling wordt het zo vertaald dat het duidelijk is, zichtbaar is. Het gaat om medeleden of leden van het lichaam van Christus. Wat is het lichaam van Christus? Wel, dat is de universele gemeente. Dat is de gemeente wereldwijd. De onzichtbare gemeente waar alle gelovigen van alle kerken en groepjes enzovoort bij horen. En Paulus zegt, het geheim is dat wij allemaal medeleden zijn van dat lichaam. Dat is een prachtig beeld, alleen over dat beeld zou je een hele morgen kunnen spreken, maar twee dingen even. Het lichaam, dan denk je aan het hoofd. Hè? En als je een lid bent, dan is er dus een verbondenheid met het hoofd, Jezus Christus. En je kan ook denken aan de verbondenheid met elkaar, daarover spreekt Paulus in de Korinthebrief. He, dat de ene lid moet niet stoeven of opscheppen tegen een ander lid. En we zijn allemaal gelijk voor God, maar we hebben allemaal een plek, een plaats. een functie in dat lichaam. Zo zijn we medeleden. Waarom? Omdat we in het lichaam zijn. In de Efezebrief is een uitdrukking die heel vaak voorkomt. En dat zijn twee hele kleine woordjes. Deze woordjes, in hem. Als je in Christus bent, dan ben je in hem. En in de grondtekst zou dat meer dan 30 keer gebruikt worden. En daar worden allerlei zegeningen en voorrechten aan verbonden. Omdat het betekent, je bent in Christus. Je bent verborgen in hem. Je bent verbonden met hem. En God ziet ons ook alsof we in hem zijn. Daarom worden dingen van de Heer Jezus aan ons toegerekend. Omdat we in hem zijn. Bijvoorbeeld, hij is overwinnaar. En wij zijn overwinnaars in hem, met hem. En zo kunnen we allerlei dingen noemen. En ik wil eigenlijk twee dingen noemen nog uit de Efezebrief, dan uit hoofdstuk 2, die daar nauw mee verbonden zijn. In hoofdstuk 2, vers 5 en vers 6. Hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Ons, hoewel wij dood waren, God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en dan komt de tweede, ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Twee dingen, heel belangrijke dingen worden hier genoemd, die van toepassing zijn als wij in Christus zijn. Het eerste is dat God heeft ons meelevend gemaakt. Het is een heel goed moment om dit even te onderstrepen vandaag. Vorige week hebben we Paasfeest gevierd. Ik denk dat ieder van ons blij was, vreugdevol was, omdat Jezus Christus is opgestaan. Heerlijk, toch? Hè? Dat we niet alleen het kruis hebben, maar dat we de opstanding van Jezus Christus kunnen vieren. Hij leeft, hij is opgestaan. Hij leeft tot in alle eeuwigheid, zegt de Bijbel. Weet u, er komt nog een heel belangrijk stuk. Nou, hier zegt de Bijbel, wij zijn met hem mee levend gemaakt, als we in hem zijn. En ja, voor mij persoonlijk is dit een van de meest indrukwekkende waarheden van de hele verlossing. Omdat ik verbonden ben met de Heer Jezus Christus, ik met hem mee levend gemaakt ben. Hoe was mijn toestand voordat ik Jezus Christus leerde kennen? Ik was dood voor God. Vers 1 van hoofdstuk 2. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Het wordt nog een keer herhaald in datzelfde hoofdstuk, dat wij dood waren voor God. En dan zegt de apostel, maar hij heeft u levend gemaakt. Hij heeft u nieuw leven gegeven met de Heer Jezus Christus. Oh, dat is eigenlijk iets om van je stoel op te springen en te gaan staan en te gaan dansen. Ik zat eenmaal in mijn kamer en ik las dit en ik had dit verlangen in mijn hart toen dit echt opnieuw tot mij doordrong. Dat was 2 jaar geleden. We hadden een moeilijke tijd. Mijn dochter was ernstig ziek. Mijn vrouw werd ziek. Maar God gaf deze geweldige zegen. Mijn oog viel daarop. En ik had, weet u welke reactie? Ik wou een viltstift pakken. Ik wou het op de muur gaan schrijven. Nieuw leven, nieuw leven, nieuw leven. Ik had een verlangen om het 200 keer op de muur te schrijven. Ik heb het niet gedaan, want wat een zegen. Paulus herhaalt dat met andere woorden. Hij zegt, en hij heeft ons mede opgewekt. Het komt eigenlijk op dezelfde neer. We waren dood voor God. Paulus zegt ook, we zijn meegekruisigd. Dat is een ander aspect, maar dat is ook al, dat gaat hier eigenlijk aan vooraf. Dat zegt hij in de Galatenbrief, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het nieuwe leven wat hij geeft. En wat je deel wordt als je wedergeboren wordt. Maar het moet ook, ja, je moet het gaan beseffen, doorgronden en je mag het gaan uitleven. Hè? Meelevend gemaakt met Christus, mee opgewekt. En dat is eeuwig leven. Dat is opstandingsleven. Het is het leven van de Heer Jezus Christus. En dat is overwinningsleven. Hij is tegen elke vijand opgewassen. Er staat nog een tweede ding in vers 6. Hij heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Wat is dat? Misschien een beetje moeilijk, maar om het eenvoudig uit te leggen, zou ik zeggen, denk aan Mephibozet. Die nu een plaats had aan de tafel van de koning als een der zonen. Het staat zo prachtig in vers 18 en 19 van hetzelfde hoofdstuk. Door hem, door Christus, hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt ge dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Mephibozet werd een huisgenoot van koning David. Als hij bij de paleispoort aankwam, hij moest dan gereden worden of op een ezeltje, dan moest hij geholpen worden om daar af te komen. Hij was verlamd. Er was geen paleizenwacht of schildwacht die hem tegenhield. Ze kenden hem. En hij had toegang tot de koning. Niemand kon hem daar tegenhouden. Zo zegt Paulus in de Efezebrief 2 keer, we hebben toegang tot God. Wat een zegen, er is niemand die zal ons tegenhouden. Als wij hem aanroepen, we mogen met alle vrijmoedigheid, mogen we het heiligdom binnengaan en mogen tot hem spreken. En eenmaal dan zullen we bij hem zijn. We hebben toegang tot de Allerhoogste. We zijn huisgenoten van God geworden. Wat een zegen, wat een genade. Ik zou zeggen, maak er gebruik van, keer op keer. Misschien nog even het laatste woord dat er staat. We zijn medegenoten van de belofte in Christus Jezus. Ik had er nog iets over opgeschreven. Medegenoten. Hoort u het woord genieten eigenlijk daarin? Huh? Wat betekent medegenoten? Wel dat wij deel hebben aan alle facetten van de belofte in Christus Jezus. Je zou dat woord belofte ook in een meervoud kunnen zetten. We hebben deel aan alle beloften in Christus Jezus. Weet één van u hoeveel dat er zijn? Heel veel, dat is zeer terecht. Ik heb thuis een dik boek, ik heb het helaas nooit gelezen, dat boek, maar ik ben wel bezig in de Bijbel een beetje te registreren wat de facetten zijn van het verlost zijn. Er zijn mensen die komen niet verder dan punt 1. En die zeggen, ja, ik heb vergeving van zonde. En dan zwijgen ze, dan valt er stilte. Nou, dat is nog maar een heel mager begin, heel bescheiden begin. En wat is het heerlijk om in de Bijbel te gaan zien wat de rijkdom is van alles wat ons in Christus ten deel gevallen is. In hoofdstuk 1 vers 3 daar staat dat hij ons met allerlei geestelijke zegen gezegend heeft in de hemelse gewesten in Christus. Nogmaals, er zijn vele facetten, vele onderdelen. Als je alleen hoofdstuk 1 gaat lezen, van vers 3 tot 14, dan kun je geloof ik al 10 facetten, onderdelen vinden van de zegen die ons deel is door Christus. Elk vers noemt Paulus weer wat anders. Dat is niet voor nu, dat is misschien voor vanmiddag. En ik heb ooit het volgende gedaan. Ik heb in de computer een bestand geopend en ik ben een lijst gaan maken. En die dingen gaan noteren. Je kan dat ook gewoon een potlood en papier doen. Je kan dat in een klein boekje doen. Maar uw erfenis, uw rijkdom, interesseert die u? Bent u verlangen te weten wat God u allemaal gegeven heeft? En dan moet u gaan lezen en dan niet oppervlakkig lezen zoals wij zo vaak doen. Ik zeg vaak, als je de Bijbel leest, moet eigenlijk papier en potlood of papier en een balpen naast leggen. En vastleggen als je iets heel moois vindt. En ja, die lijst die ik in de computer heb, hij wordt steeds langer. En dan vind ik nieuwe dingen en dan kan ik opnieuw God prijzen, God danken, God loven voor die geweldige rijkdom die mijn deel is door Jezus Christus. Weet u wie een rijke was? Mefiboset, toen hij al die voorrechten van David gekregen had, toen zei David, ik geef je ook nog al het land dat aan koning Saul toebehoorde. En ik denk dat waren uitgestrekte landerijen, domeinen. Hij kreeg dan Siba erbij, die had 10 zonen en dan nog zoveel knechten. En die mochten allemaal meehelpen om die landerijen te onderhouden. Dus van het ene moment op het andere was Mefiboset een welgesteld mens. Maar ik ben rijker dan Mefiboset. En u bent rijker dan Mefiboset. Hij had een aardse erfenis. En Paulus zegt, de dingen van de aarde die gaan voorbij. Wij hebben een geestelijke erfenis die blijft tot in alle eeuwigheid. We zijn mede-erfgenamen, mede-leden, mede-burgers, mede-genoten van Jezus Christus. Zo'n moment samen hem eren, loven en prijzen en danken. Vader, dank u wel voor die geweldige rijkdom die u ons aanbiedt. Dank u wel dat we koningskinderen mogen zijn door Jezus Christus. We danken u zo dat we mede-erfgenamen zijn. We danken u dat we medeleden zijn en dat we daarom ook mee opgewekt zijn. En mee een plaats hebben ontvangen in de hemelse gewesten. En dat we medegenoten zijn van alle beloften in en door Jezus Christus. Vader, wat hebt u ons geweldig rijk gemaakt. Dat past ons ook u te eren, Heer Jezus Christus, omdat u arm moest worden om ons rijk te maken. U hebt alles afgelegd en achtergelaten om ons dat nieuwe leven te schenken, om ons ook die plaats te geven in de heerlijkheid die u alleen toebehoorde. En we willen u zo eren, Vader in de hemel, u hebt uw Zoon gegeven. Heer Jezus Christus, u hebt uzelf gegeven om ons rijk te maken. En Heilige Geest, we danken u zo dat u bezig bent in ons aller leven om ons bewust te maken van de heerlijkheid, de rijkdom, de volheid in en door Jezus Christus. En we zouden willen bidden met Paulus dat we echt zouden weten hoe groot de rijkdom is, de heerlijkheid is van die erfenis. Heer, en leer ons te leven als rijke mensen als koningskinderen, ook in de week die voor ons ligt. En Vader, we beseffen, we weten, er zijn toch vele dingen die ons vaak bezighouden, die moeilijk zijn, die negatief lijken, waar we zwaar aan tillen. Maar help ons dan om de blik omhoog te richten en op u te zien. Uw rijkdom, uw genade, uw volheid, uw goede tierenheid, uw weldaden, die zijn zo geweldig groot. We eren, we loven en prijzen uw heerlijke naam door de Heer Jezus. Halleluja, Maranatha. Amen.